Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Ben jij of ken jij een vrouw? Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje? Luister dan naar Damn Honey. Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 301 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Op deze donderdag voor Moederdag, een verhaal dat Go Vermeid bij ons vertelde in december 2011.
Ik was 14 jaar oud. Ik zat zwaar in de puberteit. En ik besloot dat het tijd werd om volwassen te gaan worden. Om mijn ouders te gaan helpen, beter te gaan luisteren, minder destructief te worden. En daarom stapte ik naar mijn moeder toe en ik vroeg haar: wat wil je hebben voor Moederdag? Mijn moeder antwoordde: ik hoef niks te hebben voor Moederdag, jongen. Ik ben al blij genoeg dat je er bent. Echt, bespaar je het geld, al die cadeaus. Ik wil echt niks. Je doet me het meeste plezier met helemaal niks. Dus ik dacht, ja, oké, als dat is wat je wil. Wil je echt niks? Nee, ik wil echt niks. Goed. Dus ik ging naar mijn broertjes toe en ik zei: oké, dit jaar gaan we niks doen voor Moederdag. Daar doen we onze moeder een groot plezier mee. Dat heeft ze zelf gezegd. Ze wil echt niks hebben. We besparen een heleboel geld. En dat hele Moederdag, dat is nergens goed voor. Dus zo gezegd, zo gedaan. Het was Moederdag. Het was in het weekend. Dus mijn broertjes en ik stonden op en gingen beneden videogamen. En het werd later en later en mijn moeder kwam niet naar beneden. En mijn moeder sliep wel eens uit in het weekend, maar ik keek op de klok en het was 4 uur 's middags. En ook mijn vader was nog niet beneden geweest. Dus we begonnen ons af te vragen of moeder misschien ziek was. Of dat ze misschien 's ochtends was opgestaan om iets te gaan doen. Want ja, zo laat hadden we het niet vaak meegemaakt. En heel voorzichtig liep ik naar boven toe en daar kwam ik mijn vader tegen en die... ja, die fluisterde iets over dat ik maar even naar mijn moeder toe moest om te kijken wat er aan de hand was. En ik liep de slaapkamer van mijn ouders in en daar lag mijn moeder in bed, hysterisch jankend. Dat er helemaal niemand op haar af was gekomen om iets te geven voor Moederdag. Dat ze geen enkele aandacht had gekregen. Dat ze toch nu wel zeker wist dat ze een slechte moeder was. Want niet eens eventjes gefeliciteerd had ze gehoord gekregen. Iedereen was gewoon naar beneden gegaan alsof er niks aan de hand was. En dat is ongeveer de basis van het echte verhaal wat ik nu ga vertellen. Want omdat mijn moeder een nogal moeilijk mens is, had dit verhaal een nogal lange nasleep. Wat betekende dat we ongeveer 2,5 maand binnenshuis niet met elkaar hebben gesproken. Niemand niet. Er was zo'n grote spanning eigenlijk dat niemand wist meer hoe eruit te komen. En met die gedachte in het achterhoofd gingen we op vakantie naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk. En in die vakantie was ik jarig. En op mijn verjaardag werd ik 15 en voelde ik mij ook toch een beetje volwassen. Hoewel ik een aantal maanden geen menselijk contact met mijn ouders meer had gehad. Maar ik had toch wel het gevoel dat ik serieuzer aan het worden was. En dat ik assertiever bezig was om het huishouden te helpen. En daarom beloonden mijn ouders mij met een diner speciaal voor mij. Ze gingen ergens in een boerendorp in Frankrijk met mij eten. En dan zouden we een keer een goed gesprek hebben. En dat was echt voor mij het ultieme succes. Ik zat er met mijn ouders. Ik mocht natuurlijk een glas wijn erbij drinken. Ik kreeg zo'n grote, dikke eendenlever te eten. En het was echt een mooie avond. En het was ook voor het eerst in die 2,5 maand dat de spanning een beetje wegvloeide. Dat ik inderdaad het idee had, oké, we komen er overheen. We hebben je geen cadeau gegeven. Je bent een slechte moeder, maar we komen er overheen. En met die gedachte gingen we na het diner naar huis. En we woonden in een echt zo'n plastic huisje met van die muren. Ja, het leek alsof het hout was, maar het bewoog continu. En er zat een soort bovenverdiepingje op met een vloer dat als je er ging liggen zakte dat een beetje in. Echt zo'n vakantiehuisje. En ik sliep daarboven met een van mijn broertjes. Je moest een soort heel erg wankel laddertje opklimmen. Een heel hoog laddertje om naar boven te komen. En ik ging daar liggen aan het eind van de avond. En ik staarde naar het plafond. En ik voelde iets. Ik voelde iets raars. Ik voelde iets raars. En ik dacht, wat kan het zijn? Wat kan het zijn? En ik draaide me een keer om en ik draaide me nog een keer om. En het gevoel werd steeds sterker. En ik kon het maar niet plaatsen. Tot ik op een bepaald moment op mijn zij lag en dacht, verdorie, volgens mij ben ik misselijk. Toen dacht ik, dat zal wel niet, Dus ik draaide me nog een keer om en nog een keer om. Maar het gevoel ging toch niet weg. En op een bepaald moment dacht ik, ik ben toch wel heel erg misselijk. Misschien moet ik eventjes naar beneden, even naar het toilet, even kijken wat er gebeurt. Dus ik stond op en ik begon het wankele laddertje af te lopen. En toen ik halverwege het laddertje was, toen was het moment opeens daar. Ik kon het echt niet meer tegenhouden. Dus ik stak mijn hoofd door het laddertje heen. En ik begon verschrikkelijk te kotsen. Die hele eendenlever die kwam echt in een enorme vloedgolf naar buiten. En het was een soort heel smal gangetje met van die plastic wandjes. Dus ik was echt een soort Mozes die de zee splijtte, zeg maar. En ik zag ook die muren bewegen. En van dat kletterende geluid werden mijn ouders wakker. Want die sliepen namelijk naast het toilet. Het was een heel klein, krap huisje. En mijn vader had een onderbroekje aan en mijn moeder een nachtjapon. En op dat moment zaten ze volgens mij al tot hun knieën in die eendenlever. Ze waren net gaan slapen, dus ze hadden een soort droomachtig gevoel. En ze wisten niet echt wat ze moesten doen. Maar mijn vader is nogal een agressieve, fanatieke man. Dus die dook er meteen in en met beide handen bracht hij het naar de badkamer. En ondertussen zakte mijn moeder een beetje op haar knieën. En die begon te huilen en te zeggen van, ai nee. En het was een Frans vakantiehuis en het was dus van plastic. Dus binnen 10 minuten was elk gat in dat huisje volledig verstopt. Er kwam echt nooit meer water in. Dat is ook niet meer goed gekomen. Dus we moesten die nacht de eigenaar van dat oord wakker maken. En die heeft ons eigenhandig de deur uitgezet. En toen zaten we een paar dagen eerder dan gepland terug in de auto naar Nederland. En dat was natuurlijk een helse rit. Niemand nam mij meer serieus en ik zelf al helemaal niet. En ik dacht, ik moet iets doen om deze situatie te redden. Ik moet op de een of andere manier een gebaar laten zien dat ik het toch allemaal goed bedoelde. En dat ik op de een of andere manier hier overheen zou komen samen met mijn ouders en met mijn broertjes. En ik besloot om een mooi schilderij te maken. Zodra we thuis zouden komen, dat we aan de muur zouden hangen. En wat de positieve kant van mij zou belichten in mijn familie. En ik besloot om niet te gaan slapen die nacht. Zodra we thuis waren, begon ik aan het schilderij. En het werd later en later. En ik was heel moe van de reis. Dus het schilderij werd niet heel erg mooi. Op een bepaald moment was er iets en ik dacht, ik moet nu toch echt maar stoppen, want ik val in slaap. Maar ik had nog een bekertje met het vuile water waar ik mijn kwasten had uitgespoeld. En dat wilde ik nog eventjes opruimen, want het was een beetje zonde om dat te laten staan. Dus ik liep de deur uit van mijn slaapkamer. En om naar de badkamer te gaan moest ik een trap af. En iedereen sliep al van de lange reis, dus ik moest heel voorzichtig doen. Dus ik liep op mijn tenen de trap af. En na 3 tredes gleed ik uit. En hoorde ik een harde knal en werd het eventjes zwart. En toen het weer licht werd, toen had iemand ook het licht aangedaan. En ik lag op de overloop en om mij heen lag allemaal glas en bloed. Want er was een soort van glazen lijst van de muur gevallen. En bovendien, ik keek omhoog en ik zag in het trappenhuis op de net geschilderde witte muur een soort hele grote zwarte Kwal, een Portugees oorlogsschip met van die hele grote tentakels. En op dat moment kwamen mijn ouders, die net waren gaan slapen, die kwamen hun slaapkamer uit. Die werden wakker van het geluid. Mijn vader had een onderbroekje aan en mijn moeder had een nachtjaponnetje. En die zagen mij daar zo liggen. En mijn vader zei niks. Die liep naar boven en ik hoorde hem alleen de kraan aanzetten. En op dat moment zakte mijn moeder weer langzaam op haar knieën. En die begon te huilen. Ze begon te roepen, ai nee, ai nee, ai nee, ai nee. Steeds harder, steeds harder. Op dat moment kwam mijn vader de badkamer uit en die riep, ga naar boven. Ga nu naar boven, ga weg, ga weg. Dus met dat idee ging ik naar boven en ik ging in bed liggen. En ik kon natuurlijk niet slapen. Ik heb mijn ouders nog uren en uren gehoord. Mijn moeder riep alleen maar, ai nee, ai nee, ai nee. Mijn vader die zei, zie je, hij wil ons doodmaken. Zie je wel, ik heb het je altijd al gezegd. Hij heeft het weer gedaan. En mijn broertjes werden wakker en toen zei mijn vader, ja, het is weer gebeurd hoor. Hij heeft het weer gedaan. En ik bleef er liggen en ja, 's ochtends, ik durfde mijn kamer niet meer uit. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. En ik wilde wel uit het raam springen, maar ik woonde nogal laag bij de grond. En ik was bang dat als ik uit het raam zou springen, dat ik dan alleen mijn benen zou breken. Dat mijn ouders weer met mij naar het ziekenhuis zouden moeten. Dat kon ik ze gewoon niet meer aandoen. Dus uiteindelijk om 1:05 's middags klopte mijn moeder op de deur. En die zei met een beetje gebroken stem, misschien moet je maar even naar beneden. Misschien is dat wel beter. Je kunt hier niet altijd blijven. Dus oké, met een diepe zucht liep ik naar beneden. En daar op de keukentafel lagen minstens 30 cadeautjes voor mijn verjaardag. En ik heb de rest van de middag daar aan tafel gezeten om die cadeautjes uit te pakken. En ik heb op dat moment besloten om nooit, maar dan ook nooit meer een goede bedoeling te hebben.
Dat was een verhaal van Govert Meit. Hij vertelde het bij ons in Toemler in 2011, toen Stefano Keizers, zoals hij het zelf zegt, nog niet geboren was. Govert/Stefano is tegenwoordig regelmatig te zien op tv en hopelijk binnenkort ook weer in de theaters. Zijn tweede cabaretvoorstelling heet Sorry Baby. Voor wie onze laatste afleveringen gemist heeft, heb ik nieuws. Er is namelijk een echt gebeurd boek op komst. De titel is Echt gebeurd op papier en het bevat 75 verhalen uit ons rijke archief, want we bestaan inmiddels 12,5 jaar, verdeeld over 3 mooi geïllustreerde boekjes in een cassette. Tot 18 mei kun je dit voor een luttele €25 alvast vooruit bestellen via echtgebeurdoppapier.nl. En vanaf 18 mei kun je het gewoon kopen bij je favoriete lokale boekhandel, ook online. Maar die bestellink voor de vroegboekkorting, zal ik maar even zeggen, die staat ook in de show notes. Ik zeg hem ook nog een keertje, echtgebeurdoppapier.nl. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. Eva Zwaving doet de productie en Gijsbert van der Wal verzorgt deze podcast. En dit was dus alweer aflevering 301. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, een Portugees oorlogsschip is een soort kwal die eigenlijk geen kwal is, maar een complexe kolonie van honderden poliepen. Eigenlijk een soort gezin dus.